Gemeente, zullen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf hij mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, het 25e vers. Uit Gods woord hopen we voor u voor te lezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, versen 36 tot en met 53. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Lucas 24, vanaf vers 36 tot het einde. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraad. En hij nam het en hij at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Zingen we tot voortzetting van Psalm 63 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer al om? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wie ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. En wat er verder volgt in het derde, wij noemen nu Psalm 63, vers 2 en 3. En intussen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw liefdegave uit te reiken. De zondag tussen Hemelvaartdag en Pinksteren wordt wel eens genoemd de Wezenzondag. Nu zouden wij de vraag kunnen stellen of daar grond voor is in Gods woord. Want om zoiets te zeggen, moet daar toch grond voor zijn in het onbedrieglijk getuigenis des Heren. Wij lezen in Johannes 14 dat Jezus heeft gezegd: ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Wanneer wij deze tekstwoorden lezen, dan zijn wij geneigd om te zeggen, inderdaad, nadat Jezus van de aarde ten hemel was opgeheven, bleef er te Jeruzalem een wezenkerk achter. Maar toch heeft dat wel enige verklaring nodig. Jong en oud, wij weten alle wat wezen zijn. Wezen zijn in de eerste plaats kinderen uit natuurlijke ouders. In de tweede plaats zijn het kinderen wier ouders zijn gestorven. En in de derde plaats zijn het minderjarige kinderen die in grote droefheid en ellende neerzitten omdat hun ouders zijn gestorven. Kunnen wij dan de discipelen zulke wezen noemen, zoals wij u die genoemd hebben? Nee, want hun vader was niet gestorven, maar de middelaar was verplaatst van beneden naar boven. En van boven naar beneden kwam de geest om hun te troosten. Hoe moeten wij de discipelen dan zien in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren? Wel, als wezen wier vader niet gestorven was, maar wier middelaar zichzelf verplaatst had van beneden naar boven, en zij waren nu zonder trooster. Dat wil zeggen, de trooster, de Heilige Geest, zou hen alles leren en indachtig maken alles wat Christus tot hen gesproken had. Vandaar dat zij ook wezen worden genoemd, wier ouders naar een verre plaats zijn verhuisd, zodat ze in de waarneming wezen zijn. Zo moeten wij de discipelen hier zien. In de eerste plaats hadden zij wetenschap dat zij de vrijmaking door het bloed des eeuwige verbonds ontvangen hadden. En in de tweede plaats hadden zij een gemis in het hart, omdat ze misten de verklaring des geestes in het hart, waardoor zij roepen konden: Abba Vader. Vandaar ook dat deze wezen teruggingen naar Jeruzalem met grote blijdschap. En dat kunnen wij niet zeggen van wezen welke ouders zijn gestorven. Want die hebben geen blijdschap, maar grote droefheid. U merkt dus, geliefden, dat het wel wezen zijn, maar dan in die zin omdat Christus van hen was weggegaan en zij wachten op de verklaring des geestes in het hart. Dat er maar veel van zulke wezen in ons midden mochten worden gevonden, die uitgingen met een breuk in het hart en met een levendig gemis naar het getuigenis des geestes in het hart. Laat ons bij die kerk die terugging naar Jeruzalem een ogenblik stilstaan, naar aanleiding van Lucas 24 en daarvan het 52e en het 53e vers, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Deze tekst bepaalt ons bij de wederkeer in de discipelen naar Jeruzalem. En daar zien we in de eerste plaats hun wonderlijke blijdschap. Ten tweede in hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en ten derde in hun Gode welgevallige werkzaamheid. Dus de wederkerende discipelen naar Jeruzalem, in de eerste plaats in hun wonderlijke blijdschap, ten tweede in hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en in de derde plaats in hun Gode welgevallige werkzaamheid. De Heere geven zelf ons in lezen en in luisteren zijn zegen ten leven uit zijn heiligdom. Jezus is nadat hij zichzelf 40 dagen lang op deze aarde heeft vertoond aan zijn discipelen, met vele gewisse kentekenen, zegenend opgevaren naar de hemel. letten wij daar in de eerste plaats even op. Want hij heeft geen amen uitgesproken toen hij hogepriesterlijk voor zijn kerk bad in Johannes 17. Maar dat amen volgt pas op de jongste dag. En hij heeft ook zijn handen niet ingetrokken toen hij zegenend als hogepriester is heengegaan naar de Vader. Want hij zal de zegeningen zijns verbonds blijven schenken totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. De discipelen zien hem door de wolken heen gaan naar de Vader. En de engelen zeggen: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u weggenomen is, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien henenvaren. Let goed op, geliefden, wat die engelen zeggen. Die engelen zeggen niet: Gij zeer gewenste mannen, zoals Daniel eens een zeer gewenst man genoemd werd. Maar de engelen wijzen hen op hun afkomst. Hoe noodzakelijk is het dat Gods kinderen gedurig worden teruggewezen naar hun afkomst. Want als zij hun afkomst gaan vergeten, dan gaat God zichzelf terugtrekken in de bedeling zijner genaden. Dan worden zij grote en bekeerde mensen met hetgeen God gewerkt heeft. De Heere zou er door middel van de engelen wel voor zorgen dat zij geen bekeerde en hooggeleerde mensen werden. Want ze werden aangesproken met de woorden: Gij Galileese mannen. En de discipelen zelf, wij lezen dat in onze tekst, er staat: En zij aanbaden hem. Gemeente, denk eens terug aan de Olijfberg. Wat is dat een wonderlijke zaak geweest. En welke wonderlijke blijdschap hebben deze Galileese mannen in hun hart ontvangen. De dichter zingt ervan: Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Zij zagen hem na met heimwee en met verlangen. En dan lezen wij: En zij aanbaden hem. Er is een groot verschil tussen bidden en aanbidden. Bidden, dat is onze noden voorstellen voor het aangezicht des Heren. En uit de nood en de ellendigheid roepen tot God, die zich alzo in zijn woord heeft geopenbaard. Onze geestelijke en lichamelijke nooddrift voor het aangezicht des Heren openbaren. Dat deed Paulus toen hij werd neergeveld op weg naar Damascus. Toen hij in het huis was, in de straat, genaamd de rechte, zei de Heere van hem, en de Heere zegt het van al zijn volk, als zij door genade wedergeboren worden, zie, hij bidt. De vraag is, geliefde toehoorders, of u wel eens ooit in waarheid hebt gebeden. Ik vraag niet of u wel eens mooi gebeden hebt, ook niet of u wel eens lang gebeden hebt, maar ik vraag u of u wel eens uit de mond der ziel door de bediening van Gods geest gebeden hebt. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En Gods volk zal een biddend volk blijven, totdat zij uit het tijdelijke leven worden weggenomen om eeuwig te aanbidden. Hier staat: En zij aanbaden hem. Let erop, gemeente. Zij aanbaden niet de menselijke natuur zoals Rome dat doet, maar zij aanbaden hem in zijn godheid, gelijk Thomas hem aanbad en zeide: Mijn Heere en mijn God. Wat zagen de discipelen hier zo klaar en helder? Dat de middelaar Gods en der mensen van de aarde naar de hemel werd opgeheven en dat hij was voor God en mens in enigheid des persoons, het aanbiddenswaardige voorwerp van al Gods lievelingen. Als zij door genade, bij aanvang en voortgang, hem door het geloof mogen leren kennen en zien, dan aanbidden zij hem. Dat betekent dat zij hem dan goddelijke eer bewijzen. Het ganse Heer des hemels aanbidden u, en als zij in aanbidding aan zijn voeten terechtkomen, dan is het zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. De kleinste in de genade heeft iets van dat aanbidden aan de troon van Gods genade. Het aanbidden van God in heilige verwondering en in heilige blijdschap, omdat God hen gehaald heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en ze stelt in het licht van zijn vriendelijk aangezicht uit genade. Kent u dat aanbidden? Als Christus wordt geopenbaard door het woord of in zijn persoon, dan is er een heilig aanbidden en roept de ziel uit. Waarom was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? En als hij bij voortgang wordt geopenbaard in zijn vernederende gangen of in zijn verhoogde gangen, dan is het een zalig verliezen in de oceaan van vrije genade en een uitroepen: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En zij keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Het gaat dus hier over een wonderlijke blijdschap van de discipelen. Gemeente, hier is een blijdschap die de wereld niet kent. Ik zou willen zeggen, arme, onbekeerde mensen, als we nog leven voor eigen rekening en we de blijdschap en het vermaak van deze wereld voor ons heilgoed achten en daar in ons leven vinden, wat zijn we dan toch dodelijk arm en ongelukkig. Als we niet iets van die blijdschap hebben leren kennen. De blijdschap van de discipelen bestond niet in blijdschap van de wereld, maar was een blijdschap die God door genade in hun hart gewerkt had. U zegt misschien, gaat er dan aan die blijdschap niets vooraf? Jazeker. Ik denk aan hetgeen de Heere zegt in zijn woord, bij monden van zijn knecht Paulus. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar in die droefheid naar God ligt reeds veel meer vermaak dan al de dingen van deze ondergaande wereld. Gaat er dan aan die droefheid niets vooraf? Jazeker, een diep ongelukkig zijn voor het aangezicht des Heren. Maar geliefden, als de Heere door genade die blijdschap des geloofs in het hart van zijn gunstgenoten schenkt, in de standen van het genadeleven, dan is er ook grote blijdschap. Zij waren vervuld met blijdschap. Waarom? Zij hadden gemeenschap met die gezegende middelaar. Kijk eens, hij was wel weggegaan van deze aarde, maar met zijn godheid, majesteit, genade en geest week hij nimmer meer van hen. Hij nam hen mee en zette ze met hem in de hemel. Die verbindingslijn die de geest had gelegd, kan niet doorgesneden worden. Vandaar ook dat zij die middelaar zagen heen gaan naar de Vader. En de blijdschap des geloofs bleef, omdat de gemeenschap niet ophield. Want hij ging wel weg naar zijn menselijke natuur, maar naar zijn godheid bleef hij. En de gemeenschap hielden zij. Vandaar de grote blijdschap. Ik denk aan de blijdschap van Abraham in de gemeenschap met God. Toen de Heere Abraham wees op het verbond der genade, dat in de geslachten zou worden voortgezet, viel Abraham op zijn aangezicht ter aarde en aanbad de Heere. Ik denk niet alleen aan de blijdschap van Abraham, maar ook aan de blijdschap van Jacob. Toen zijn ziel was gered bij Peniel, wat was die man verblijd geworden? Hij was wel kreupel en hij bleef kreupel tot aan het einde van zijn leven. Maar hij riep het uit: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Er kan blijdschap zijn te midden van de diepste smarten. Dat heeft Job ervaren. In Job 19 lezen we, terwijl hij op de ashoop zat en zich krabde met een potscherf, toen de Heere in zijn gemeenschap zichzelf openbaarde: ik weet, mijn Verlosser leeft. Wel nu, in de gemeenschap met God is er blijdschap en verheuging. Dat is niet altijd zo geweest bij de discipelen. Toen Jezus in zijn omwandeling op aarde gedurig met hen omging, hadden zij zijn lichamelijke tegenwoordigheid en gevoelige genade. En dan waren zij verblijd als zij van dag tot dag de middelaar mochten aanschouwen. En als Jezus sprak van zijn weggaan, als hij sprak over zijn lijden en sterven, was er droefheid in hun hart. Maar was er ook ergernis in hun hart. Zij stonden hun zaligheid in de weg. Vandaar ook dat zij moesten leren met hem door de dood de blijdschap des geloofs te mogen ontvangen en ervaren. Want zij stelden heimelijk hun grond in de gevoelige genade. En die gevoelige genade moest nu overgaan in geloofsgenade. Opdat alleen de grond der zaligheid zij, Christus en die gekruisigd. Christus alleen. En opdat de geloofsblijdschap dieper zou zijn dan de gevoelige genade. Wel nu, toen Jezus was opgestaan uit de doden, moesten zij nog veel leren. Maar toch was er blijdschap in hun hart. En waren zij verblijd toen zij de Heere zagen. En nadat ze waren onderwezen in de weg der zaligheid, en Jezus had gezegd, het is nut dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de trooster niet komen, was er geloofsblijdschap in de ziel. Die blijdschap gold drie dingen. Ten eerste waren zij zeer verblijd, omdat Christus had gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ze zagen duidelijk zijn goddelijke almacht, wijsheid en goedertierenheid. Wijsheid zonder eind of paal, zijn Gods wegen altemaal. In de tweede plaats waren zij zeer verblijd met het bevel dat Jezus hen had gegeven. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Ze zouden met de manier van het evangelie van vrije genade wet en evangelie mogen verkondigen. En het Lam Gods aanwijzen als de manier der volkeren die de kerk toebrengen zal uit alle windstreken van de aarde. Opdat het zo worden één kudde en één herder. En in de derde plaats waren ze verblijd met de belofte die ze hadden ontvangen. Ik kom weder tot u. Dus hoofdzakelijk ging hun blijdschap hierover, dat zij de sleutel hadden ontvangen tot die blijdschap. En die sleutel was de goddelijke belofte. Laat ons daar even bij stilstaan, geliefden. Gods beloften zijn ja en amen, goden tot heerlijkheid. Het zijn ook ware beloften. Wat is nu het onderscheid tussen een voorkomende waarheid en een goddelijke belofte? Er zijn duizenden mensen die met een voorkomende waarheid denken een belofte gehad te hebben, terwijl het enkel een voorkomende waarheid was. De discipelen hadden geen voorkomende waarheden gehad, maar ware beloften. De Heere maakt plaats voor zijn belofte die hij wil schenken aan zijn ellendig en nooddruftig volk. Zij weten hoe zij voor de belofte waren gesteld. Dat de Heere eerst plaats maakte om de belofte in zijn ziel te schenken. In de tweede plaats zullen zij ook weten hoe zij gesteld waren onder het ontvangen van die beloften. Als God een ware belofte door genade indrukt in de ziel, dan aanvaardt de zondaar die belofte onvoorwaardelijk. Omdat God is de belover en die de belofte aan zijn kerk ook door genade zal vervullen. Op die ogenblikken twijfelen ze niet aan de beloften en ook niet aan de gever van de belofte. En daarna zal het een werkzaamheid geven op de belofte, omdat God niet alleen is de belover, maar ook de vervuller van hetgeen hij uit genade heeft toegezegd. Welke belofte hadden de discipelen hier ontvangen? Wel dit, ik kom weder tot u, blijf gij te Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Niet lang na deze dagen zal de geest worden uitgestort. Nu gaf deze belofte ten eerste blijdschap en ten tweede werkzaamheid, want zij gingen uit naar de troon van Gods genade, omdat het ware en rijke beloften waren, hongergevende beloften en naar vervulling hijgende beloften. En nu is het zo waar dat als God een ware belofte geeft, hoe nader men komt bij de vervulling, dat de barensnood in de ziel zal vermenigvuldigen. Want de belofte moet baren en zal ook op Gods tijd ook zeker baren. Maar God gaat menigmaal door de diepte zijn belofte vervullen, opdat zij niet zouden zeggen, ik heb ook nog iets gedaan aan de belofte. Nee, God vervult de belofte op zijn tijd en op zijn wijze. Hij zal betonen dat de belofte des verbonds voor zijn kerk zijn, ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Nu moet u niet denken, geliefden, dat het volk maar dag aan dag belofte krijgt en met schorten vol belofte over de wereld gaat. Nee, het is een wonder als God nog eens plaats maakt voor de belofte en een belofte geeft. En het is ook een wonder dat ze niet gaan rusten op de beloften, maar met de belofte heilige werkzaamheid krijgen aan de troon van Gods genade. Maar ook dat ze in blijdschap met de belofte naar God toegaan. Want de belofte is groot, maar let erop, het is de vervulling niet. Het houdt de vervulling wel in, en God zal ook door genade zijn belofte zeker vervullen. Deze belofte aan de discipelen hield in eeuwige, geestelijke en tijdelijke zegeningen, zodat ze als hijgende herten schreeuwden, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Want wat was er nog in die blijdschap begrepen? Wel, Jezus had op hen geblazen. Er staat in Johannes 20, vers 22, ontvang de Heilige Geest en hij blies op hen. Merk goed op, geliefden, dat was niet de persoon des Heilige Geestes, maar het werk des Heilige Geestes. De persoon des Heilige Geestes moest nog worden uitgestort op de Pinksterdag. Maar wat kregen ze nu? Het is heel duidelijk, maar het moet worden geleerd. Ze kregen in de eerste plaats wachtensgenade tot de vervulling der belofte. In de tweede plaats kregen ze gemeenschapsgenade. Zij werden aan elkander gesnoerd en verbonden. En in de derde plaats kregen ze de genade van de werkzaamheid. De geest is nooit ledig in het hart van de zondaar. Nee, de geest is werkzaam. En wanneer de geest werkzaam is in het hart van de zondaar, dan zal hij naar God voor de heilige bidden. De Heere schenkt die zondaar uit genade, geloofsblijdschap die de wereld niet kent. Een blijdschap die zo groot en zo wonderlijk is, dat zelfs in de toezegging geest en leven worden gesmaakt. Denk maar aan Jacob, toen hij de belofte kreeg. Ik zal u behoeden, overal waar ge heen trekken zult. Toen kreeg Jacob vaardige voeten om te gaan naar het oosten. Het ging met de belofte Gods die zijn ziel had getroost en geest en leven had gegeven. Denk ook aan Caleb, de zoon van Jefunne. 45 jaar lang heeft hij geleefd op de belofte. Want God had hem beloofd dat hij in Kanaan komen en een erfdeel daarin ontvangen zou. Caleb was sterk geworden op de beloften, pleitend op het woord en op de toezegging des Heren. Denk ook eens aan David, die de belofte had dat hij koning zou worden. Het ging wel door de diepte, maar toch heeft David ervaren dat vertroosting, geest en leven aan zijn ziel was gegeven. Zo was de blijdschap van de discipelen dan ten eerste aanbidding bij zijn weggaan, ten tweede verwondering na zijn weggaan en het geeft ten derde aanvaarding van zijn weggaan. Ze aanvaarden hetgeen hij heeft gezegd en er was grote blijdschap in de ziel. gemeente, als u mij vraagt, verklaar mij eens iets van die blijdschap, dan antwoord ik, dat moet ervaren worden. Het is een blijdschap die de wereld niet kent, maar die ze in stilte in de binnenkamer voor Gods aangezicht neerleggen. En ook geeft die blijdschap bij ogenblikken een huppelen van zielenvrucht. Gelijk een jonge man die jaren geleden de openbaring kreeg van de middelaar, nadat hij er tijdenlang buiten had gestaan en geen raad en geen uitkomst wist. Daar openbaarde God hem de weg der zaligheid. En hij was zo verblijd dat hij huppelde over de straat en uitriep, ik kan nog zalig worden. Dat was een blijdschap van zielenvreugd. De blijdschap die God dus in het hart van de discipelen had gegeven, was een wonderlijke blijdschap. Onze tweede gedachte spreekt van een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Onze tekst zegt, en zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem. Waarom keerden zij niet weder naar Galilea? Dat is nu juist zo wonderlijk. Jezus had zijn discipelen uit Galilea geroepen. Daar lag hun afkomst. Ze waren gebracht naar Jeruzalem. Daar was hij hun verschenen. Maar ze moesten eerst naar de berg in Galilea, terug naar hun afkomst. En nadat zij in Galilea waren geweest, moesten zij weer terug naar Jeruzalem. Zij moesten het bevel van Jezus gehoorzaam zijn. Hij had gezegd, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En de profeet Jesaja heeft geprofeteerd in Jesaja 3, en de wet zal uit Sion uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. In Jeruzalem zou de geest worden uitgestort en daarom keerden zij weder naar Jeruzalem. Het wonderlijke was hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het zaligmakende geloof gehoorzaamt onvoorwaardelijk en het ongeloof redeneert. Nu woont er in het hart van Gods kinderen geloof en ongeloof, vrees en blijdschap, licht en duisternis, haat en liefde. Als nu het geloof in oefening is, dan twijfelt de ziel niet en wordt er ook geen redeneren gevonden. Dan gelooft zij onvoorwaardelijk God en volgt ook onvoorwaardelijk God, al was het tot in de leeuwenkuil. Denk aan Daniël, al had hij het vonnis des doods bij zich en al wist hij dat hij de dood sterven moest, de oefening des geloofs deed hem nochtans zijn opperzaal ingaan en 3 tijden daags knielen voor het aangezicht Gods. Hij is ook in de leeuwenkuil terechtgekomen, maar door het geloof zijn de muilen der leeuwen toegesloten. Denk ook aan Luther. Men heeft hem afgeraden om naar de Rijksdag te Worms te gaan, want daar zaten de groten van de aarde, de keizers, en de bisschoppen enzovoort. Maar wat was het antwoord van Luther? Al waren er in Worms zoveel duivels als pannen op de daken, ik zal nochtans naar de Rijksdag gaan. Het geloof is een overwinnend geloof en het spreekt ook niet tegen. Zodra de ziel die door genade is ingewonnen gaat tegenspreken, heeft het ongeloof de overhand. Het ongeloof redeneert, verdenkt en is bevreesd en probeert altijd de ziel af te houden van de dingen die God geboden heeft. Hier is geen ongeloof aanwezig, maar hier is een volle blijdschap des geloofs en een onvoorwaardelijk volgen van hetgeen Jezus heeft gezegd. Ze gaan dus naar Jeruzalem, maar waren ze dan niet bang voor de Joden? Kort tevoren zaten ze met gesloten deuren om vrezen der Joden. Toen hadden ze meer ongeloof dan geloof en hadden zij meer vuur dan geloof. Maar nu gaan ze naar Jeruzalem, ze redeneren niet en vluchten ook niet naar Jeruzalem. Maar er staat, ze keerden weder met grote blijdschap. Zij zagen niets van wat er rondom hen gebeurde, want ze waren vervuld met blijdschap. Vervuld met de dingen Gods en ingewonnen door goddelijke genade. Want God was hen een vurige muur rondom, in Galilea en ook in Jeruzalem. Ze keerden weder naar Jeruzalem en waren niet bevreesd. Ze hadden op die ogenblikken geen last van dat ellendige, onhebbelijke eigen ik. Dat lag er geheel onder. Tijdens Jezus' omwandeling op aarde hadden ze menigmaal woorden wie van hen wel de meeste was. Petrus zeide, ik sta vooraan, want ik ben op de berg geweest. Johannes en Jacobus zeiden dat ook. De anderen zeiden, wij zijn toch niet minder dan jullie? Ze wilden niet aan elkanders voeten zitten. Ze wilden liever elkaars oren wassen dan elkanders voeten. Maar Jezus, dat hij een exempel had nagelaten om elkanders voeten te wassen, ze keerden weder, niet twistend wie van hen de meester zou zijn, maar ze keerden weder in gemeenschap met God en in gemeenschap met elkander. De kerk van heden zou hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen. O gemeente, als ik denk aan de verscheuring, aan de verbrokkeling en de verbrijzeling, dan moeten wij uitroepen, ach, waar mag de genade des oude tijds wezen? En waar komt dat allemaal vandaan? Het komt allemaal uit ons eigenlievend, walgelijk, goddeloos bestaan. Wij mogen de kleine in de genade niet wegslaan, en de grote zouden in ellende en in armoede de rijkdom uit Christus moeten halen. Een ellendig en een arm volk, die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Zij keerden weder in gemeenschap met God en met elkaar. Al zal de een misschien meer genade hebben gehad dan de ander, de een meer blijdschap dan de ander, zij keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze gingen naar het hol van de leeuw. Denk erom, er was in Jeruzalem wat gebeurd. Jeruzalem was ten eerste de stad van de vaderen. En geliefden, ik hoop dat er in ons midden zijn die zeggen met de dichter van Psalm 122, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Het Jeruzalem van de oude dag, daar woonde God. Daar trokken de stammen op naar Jeruzalem en zagen door de schaduwen heen op de middelaarsbediening van Christus. Maar er was nog meer. Jeruzalem had de profeten gedood en gestenigd die tot hen gezonden waren. Zacharia, de zoon van Jojada, is gestenigd tussen het voorhuis en het altaar toen hij vermaande om de geboden des Heren te onderhouden. Jeruzalem was ook de bloedstad, waar de bloedkreet had geklonken, kruist hem, kruist hem. Weg met deze. En zo is het nog. De wettische mens roept, kruist hem. Hij wil door de wet zalig worden. Moeten wij dan de wet niet leren kennen? Ja, door de wet is de kennis der zonden. Maar denk erom, als ik in de wet mijn leven vind, ga ik gewis ten onder. Want de wet moet ons uitdrijven tot Christus. Een overgang van wet naar evangelie is nodig. En wet en evangelie moeten gedurig samengaan en houden gelijke tred. Wet en evangelie botsten daar te Jeruzalem. En dan nog iets. Zij keerden weder naar Jeruzalem. Hoe? Wat zal Petrus beschaamd zijn geweest toen hij te Jeruzalem kwam? Daar had hij zijn meester verloochend voor de blik van een dienstmaagd. Wat zullen ook de andere discipelen beschaamd zijn geweest? Zij waren met ergernis vervuld geweest en weggevloden. Maar ik denk ook aan de voetwassing, aan de paasmaaltijd, waar Christus zichzelf had gegeven als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij had gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Ik denk ook aan hetgeen ze hadden ervaren toen de deuren gesloten waren en Jezus in hun midden stond en zeiden: vrede zij uw lieden. Wel nu, zij moesten te Jeruzalem blijven. Al hadden zij er beschamende herinneringen en droevige herinneringen, zij hadden er ook blijde herinneringen. Jeruzalem was ook de stad die hen heen wees naar het hemels Jeruzalem. Er is tweeërlei Jeruzalem. Jeruzalem beneden, waar Christus is gekruisigd, maar er is ook een Jeruzalem boven, waar de kerk naar verlangt en ook eens komen zal. Als zij, hier geoefend door het leven der genade, God tot in alle eeuwigheid zullen loven en prijzen. Zij keerde weder naar Jeruzalem en zij keerde met blijdschap weder. Zij keerde in geloofsgemeenschap weder. Er waren er te alle tijd lovende en dankende God in de tempel. Zingen we nu eerst uit Psalm 116 en daarvan het 11e vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken en hef met mij de lof des Heren aan. We noemen op Psalm 116 en daarvan het 11e vers. Nu rest ons nog ons derde punt, een gode, welgevallige werkzaamheid. En zij waren te alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. En dan volgt het woord amen. Ze zijn daar in een van de bijgebouwen van de tempel. Ze gaan op de gebedstijden naar de tempel te Jeruzalem en waren lovende en dankende God. Ik zou het zo kunnen zeggen: ze worden geleid in de binnenkameren des konings. En geliefden, daar is het goed. In de binnenkameren des konings en in het wijnhuis. Ik las eens in een schrijven: als God zijn kerk in de binnenkameren leidt en in het wijnhuis, dan mogen zij van verschillende soorten de wijn proeven en smaken dat de Heere goed is. De een misschien in het ziekenhuis, een ander op zijn zolderkamer, een derde in de kerk en weer anderen op hun werk of in hun gezin. Als zij die wijn die het hart vervrolijkt door genade mogen smaken, dan loven en danken ze God alle tijd in de tempel. Misschien zegt u: het lijkt wel een juichend christendom, alle tijd lovende en dankende. Maar let op, geliefden, dat ging gepaard met verootmoediging en vernedering. Ik zal u dat eens duidelijk proberen te maken. Ze hadden ten eerste kerstfeest meegemaakt, God met ons. Ten tweede hadden zij Pasen meegemaakt, God voor ons. En ten derde hadden zij hemelvaart meegemaakt, De middelaar ging terug naar de Vader. En waar wachten ze nu op? Op Pinksteren, God in ons. Was God dan niet in hen? Jazeker, de Heilige Geest was op hen, want Christus had op hen geblazen. En krachtens die genade loofde en dankte ze God te alle tijd, maar met gebed en smekingen. Luister nu eens goed, gemeente. Degenen die het leven der genade niet in waarheid hebben, die spreken altijd over dankbaarheid. Die kunnen altijd loven en danken, maar die kennen niet de verootmoediging en de vernedering van de kinderen Gods. Wat smaakte de discipelen hier? Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Zij loofden en dankten God, en toch was er nog een haper. Vandaar dat er staat in Handelingen 1, en zij waren volhardende in bidden en smeken. Waar zat nu de haper? Die haper zat hierin. Zij konden niet ontkennen dat hun ziel gerechtvaardigd was door de rechter en dat zij een middelaar hadden die was weggegaan tot de Vader, maar zij misten de verklaring van de Heilige Geest in hun hart. De geest der aanneming tot kinderen, waardoor zij konden roepen, Abba, Vader. Nu hadden zij wel de belofte, maar het ging om de vervulling van de beloften. Dus enerzijds lovende en dankende God voor alles wat God aan hun ziel gedaan had. Hellewichten waren erfwachten der zaligheid geworden en dat uit vrije genade. Hellewichten hersteld in Gods gunst en gemeenschap. En anderzijds dat levende gemis van de vervulling der belofte. Dat wil zeggen, zij hadden de geest nog niet als persoon in hun harten, die doet uitroepen, Abba, Vader. Dat moest nog gebeuren op de Pinksterdag. Vandaar dat bidden en dat smeken, te alle tijd in de tempel, maar ook dat loven en danken. En dan staat er achter, Amen. Amen. Daarmee besluiten al de apostelen hun evangeliën en brieven. Het wijst ons op de zekerheid van het evangelie en op de zekerheid van Christus komst. Het wijst ons op het Amen Gods, op de ganse bedeling hier op deze aarde en tot in der eeuwigheid. Het wijst ons ook op het Amen des geloofs van de kerk, op het Amen der hoop en op het Amen der liefde van de kerk. Het wijst ons daarop dat biddend gevraagd wordt, ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn specerijen uitvloeien en mijn liefste kwamen en aten van zijn edele vruchten. Christus noemt zichzelf de Amen. Ik ben de Amen, de onveranderlijke, de almachtige, de getrouwe. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En daarom zal het Amen van Christus weerklinken in het hart van de kerk. En het zal zijn het Amen des geloofs, der hoop en der liefde uitgaan naar boven. Zij zullen gewisselijk met heimwee van de ziel uitroepen, ja, kom, Heer Jezus, maar weer in een andere zin dan Johannes. Want Johannes stond achter de uitstorting van de Heilige Geest toen hij op Patmos was. Zijn ziel en zijn lichaam hijgden toen hij zijn pen neerlegde en zag op de komst van Christus op de wolken des hemels en riep uit, ja, kom, Heere Jezus. En dan zegt hij er ook amen, zet hij er ook amen achter. Maar hier is het een hijgen naar de komst van de Heilige Geest in het hart, die het werk van Christus zal volmaken, die Christus in al zijn rijkdom en in al zijn rijke schakering zal openbaren als middelaar Gods en der mensen, die deze middelaar zal openbaren in zijn ambten, naturen, staten en weldaden. Die Geest zal hen alles indachtig maken en leren wat Christus tot hen gezegd had. Die Geest zou hen leiden in de binnenkameren des heils, zodat zij God drieënig, de oorzaak, de grond, de bewerker en de toepasser van de zaligheid zouden roemen en prijzen, omdat hij het gedaan heeft. Geliefden, dat is nu noodzakelijk. Jong en oud, ik hoop dat God u iets van die blijdschap in je hart schenken. Daar gaat droefheid aan vooraf en vrezen en benauwdheid. Maar de Heere zal de bedroefde om den bijeenkomsten wil uit genade het hoofd uit de gebreken doen opheffen. En als de Heere in een kinderhart of in het hart van een jongen of een meisje werkt, geliefden, dan zijn ze bedorven voor de wereld en dat ook voorgoed. Want hoe meer ik van hem ondervind, hoe meer ik van hem wil hebben. Wel genoeg aan God, maar nooit genoeg van God. De kerk is er menigmaal zo ver vandaan. En ook de geloofswerkzaamheid en de geloofsgemeenschap zijn zo ver zoek. Vandaar ook dat er zo weinig geloofsblijdschap is. Klagen is bij velen hun tweede natuur geworden. Daar moeten we ook voor oppassen. Want denk erom, als we nooit blijdschap hebben in God, kijk dan uw zaken maar eens na. Want God is geen land van uiterste duisternis. Hij geeft niet alleen droefheid, maar ook de blijdschap uit genade in het hart van zijn gunstgenoten. Ze mogen soms in het holle van de nacht hun psalmen wel eens opheffen naar de hemel. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens hebben, heffen. De kleinste in de genade kent iets van die blijdschap. Hoewel van korte duur, het is toch een bestendige blijdschap. Hoe meer zij Christus in zijn middelaarsbediening mogen leren kennen en hem door het geloof mogen aanschouwen, hoe bestendiger die blijdschap. Wel nu, de Heere gedenke u, jong en oud, en geven u voor zijn aangezicht te leren bukken, nu het nog is, het heden der genade. De Heere zelf mocht ons ten leidsman zijn, om zijns roems en zijns verbonds wil. Amen. Eindigen we nu met de slotzang van Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hartig lot vestigt op de Heer zijn God. We noemen nu Psalm 146 en daarvan het derde vers. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.